Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin ons zal voorgaan dominee C. Boele uit Polsbroek. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 6 oktober hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Een mededeling voor de catechisanten. We zullen morgen, als de Heere het geeft, weer beginnen met de catechisaties. Voor alle catechisanten is er, als je die nog niet ontvangen hebt, straks bij de uitgang van de kerk een speciale uitnodiging. Hierin staan ook de groepsindeling en de tijden waarop jullie worden verwacht vermeld. Let erop dat de groepsindeling is iets veranderd ten opzichte van de laatste kerkbode. Wij hopen op een goed en een gezegend seizoen met elkaar. Collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen wij voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk en denken daarbij met name aan Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stan in Roemenië, dominee Demeter, zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel, Ion in Oltenia, Roemenië, de ouders en de familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over de gesprekken die mogen worden gevoerd tijdens de Open Kerk. De Kerkenraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in ons midden als die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 144 en daarvan het eerste, het tweede en ook het laatste, het zevende vers. Wat is de mens? En eigenlijk moeten we zeggen, wat is de mens geworden? Want de Heere God had de mens goed, volmaakt geschapen, maar wat is de mens geworden? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen? Dat is het tweede vers. En ook het zevende vers, door de genade die er is in de Heer Jezus Christus, Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door zemelsgunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heer heeft tot zijn God. 2 en 7, Psalm 144. We belijden het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wanneer we dat doen, weten we ons verbonden met de kerk over heel deze wereld en ook door alle eeuwen heen. En een van de artikelen is: ik geloof de vergeving van de zonde. En van die vergeving zingen wij in Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Middenin zingen we dan: ach, wie zal dan bestaan? Dat is vanwege al die ongerechtigheden. Maar dan zingen we verder: maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. De tweede vers van Psalm 130. Belijden wij het geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zullen we ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, u bent het die ons ook vanavond als gemeente weer samenbrengt. U ziet ons hier in de kerk en u ziet ons ook thuis met de gemeente verbonden. En zo mogen we onze handen vouwen en onze ogen sluiten. We hebben zojuist het geloof mogen belijden. Het geloof wat ons verbindt met de kerk over heel deze wereld. En ook daar door alle eeuwen heen. Want Heere, dat hebt u ons verzekerd. Dat het een menigte, een schare zal worden die niemand tellen kan. En dat u met dat machtige werk doorgaat mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderlijk licht. En Heere, ook vanavond in deze dienst, dan willen we u bidden of dat werk onder ons gestalte mag krijgen. Of er hier mogen zijn kinderen of jongeren of ouderen die u voor het eerst of opnieuw weer mogen ontdekken. Heere, wij staan vanavond stil bij die donkere, die duistere, die inktzwarte dag in de geschiedenis. Toen de mens zo diep in de zonde gevallen was en is. En alle gevolgen die dat heeft gehad tot op de dag van vandaag. En Heere, tegelijk hoe donker die dag ook was, mag daar ook het licht van het evangelie schijnen. En Heere, wij bidden u, geef uw dienaar van alles, vanavond alles wat nodig is. Om iets van dat aangrijpende, dat zwarte, dat donkere en dat duistere van de zonde aan te wijzen. Maar niet minder, misschien wel meer, elkaar te mogen wijzen op dat licht En die genade die er bij u vanwege het werk van de Heer Jezus in overvloed is. Heere, u kent ons. We hebben het zojuist gezongen. Als u met ons in het gericht zou treden. Als u ons leven, als u de lamp van uw wet en van uw woord op ons leven zet en laat schijnen. Ach, wat blijft er dan van een mens over? Niks toch. En dan moet u het zeggen, ga weg van mij voor eeuwig. Maar het is nog het heden van de genade. En u laat het evangelie en uw woord nog verkondigen. En dan bidden wij u, als wij vanavond hier of thuis meeluisterend mogen zitten in de werkplaats van de Heilige Geest. Dan bidden wij u, o Heilige Geest, werk krachtig. Er kunnen bij ons zoveel hindernissen zijn. Zoveel blokkades. En laten we niet vergeten hoe ook de duivel vandaag extra overuren draait om het goede zaad dat gestrooid mag worden weg te nemen. Heren, wij bidden u, mag uw naam schitteren en open onze harten. U bent de Heere van de legermachten. En u bent het gevecht met de boze aangegaan en u hebt overwonnen. Als u vanavond in de verkondiging de pijlen van uw genade gedoopt in het bloed van de Heer Jezus, als u die vanavond afschiet op ons, laat het ons hart raken, opdat we ons voor u en voor uw woord gewonnen zullen geven. Dat wij aan uw voet, Heer Jezus, terecht mogen komen, want daar is het goed toeven. Zegen zo alle die een taak hebben. Weer de boos, geef alles wat nodig is. Mag uw naam verheerlijkt worden en geprezen en geloofd. Dat bidden wij u, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is en het werk op zijn schouders volbracht heeft. In zijn naam bidden wij het u uit genade. Amen. Gemeente, we gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Genesis 3. Daar wordt ons verteld hoe de zonde en het kwaad in de wereld gekomen is, maar we moeten dat niet lezen als een verklaring, maar dat het ook onze geschiedenis is en dat het ook over ons, u, jou en mij gaat. We lezen van Genesis 3, de eerste 9 verzen en dat eindigt bij onze tekst, hè, die spannende vraag, waar zijt gij? En dat gaat nog wel even door, dat gesprek tussen de Heer God en Adam, die de schuld afschuift, en Eva die de schuld afschuift. En dan eindigend in de moederbelofte, maar we lezen tot en met het 9e vers. Daar lezen wij Genesis 3 vanaf het 1e vers. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heer God gemaakt had. Zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij die de zult, de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij had at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind van de dag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En dan komen de woorden van onze tekst, die vraag die de Heere God aan Adam stelt. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Nou, ik heb u gezegd, hè, dat gaat nog een eindje door. We lezen ook Lucas 19. Soortgelijke geschiedenis van iemand die zich ook verstoot en tevoorschijn geroepen wordt, dat is Zacchaeus. Lucas 19, we lezen de eerste 10 versen. Daar lezen wij het woord van God. En Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met naam geheten Zacchaeus. En deze was een overste van de tollenaars en hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was en kon niet vanwege de schaar, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weer. En Jezus zei tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We staan vanavond stil bij die vraag die de Heere God stelt. En dat is de eerste vraag die aan de mens gesteld wordt in de Bijbel. Genesis 3, vers 9, de vraag: waar zijt gij? Uw gaven worden gevraagd, dat is voor de dienst afgekondigd. We gaan met elkaar zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 139. En daar zingen wij de versen 1 en 14. Een psalmvers waarin David bezingt dat niets voor de Heere verborgen is. Zelfs zijn diepste gedachten, alles wat er in zijn hart omgaat. En dat kan voor ons ook een schrikbeeld zijn. Dat de Heere alles van je weet. Je verleden en je gedachten. Maar het is voor David ook wel weer een troost. Dat datgene wat hij niet kan zeggen, dat de Heere dat toch weet. We zingen Psalm 139, 1 en 14. waar ben je? Dat is de vraag die de Heere God aan de mens, aan Adam en aan Eva stelt. En bij dit gedeelte moet ik heel eenvoudig denken aan gewoon twee dingen die we in het gewone leven ook tegen kunnen komen. De telefoon gaat. Er is iemand die belt. En je bent zelf ergens in de tuin of in de schuur of boven op zolder bezig. En er wordt naar je gevraagd. En degene die de telefoon opnam, zocht in huis. Dan hier, dan daar, maar kon je niet vinden. En later blijkt dat je helemaal niet zo ver weg was. Waar was je? Ik denk ook even voor de kinderen. Verstoppertje. Dat is een prachtig spel. Als je een huis hebt met heel veel hoekjes en verstopplekjes of een boerderij of een schuur, waar je allemaal weg kan kruipen en weg kan duiken, je weet het hoe dat gaat, hè? Dan is iemand die moet je zoeken en die moet tellen tot 20 of 25 en die roept dan wie niet weg is wordt gezien. Ja, en dan moet je zorgen dat je weg bent, want als je je dan ziet ben je erbij. Spannend kinderspel. Maar weet u, dat is niet alleen iets van de kinderen, maar dat doen volwassenen ook. Verstoppertje spelen. Wegkruipen voor anderen. Voor elkaar. Hoe dan, zegt u nou, heel eenvoudig. Als je je anders voordoet dan je bent. Daar zijn we meestal nogal goed in, hè. Vooral mooier voordoen. Want die ander moest eens weten van jou. Je zo gedragen dat anderen niet weten wat ze aan je hebben. Als er bijvoorbeeld gevraagd wordt naar je mening, wat jij ervan denkt of weet, dan hou je je op de vlakte. Je laat je, zo kun je dat ook zien, niet in het hart kijken. Er wordt oprecht geïnformeerd hoe het met je gaat, oh goed. Maar het gaat helemaal niet goed. Maar je wil die ander als het ware niet in je hart laten kijken. Wij schermen ons vaak ook voor elkaar af. Dan denk je misschien heeft een ander niks meer nodig. Apart eigenlijk, hè, dat wij mensen zo in elkaar steken. Hoe komt dat toch? En gemeente, dat doen we niet alleen naar elkaar toe, maar dat doen we ook naar de Heere God toe. Verstoppertje spelen, ons voor hem verbergen, alsof dat zou kunnen. We hebben het zojuist gezongen. Hij kent ons van A tot Z, van haven tot God. Ons liggen, ons staan, ons zitten, wat dan ook. Niets is voor hem verborgen. Maar we doen wel alsof we het voor hem verborgen kunnen houden. Erger nog, we kunnen door het leven gaan alsof hij er niet is, alsof hij lucht is. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat wij mensen, laat ik het zo maar noemen, tegenover de Heere God en elkaar ons zo vreemd gedragen? Hoe komt dat toch? Nou, we hebben het gelezen. Genesis 3. Wat er met Adam en Eva gebeurd is, het zijn familieleden van ons. Ze spelen verstoppertje. En de Heere vraagt naar hen, waar zijt gij? En voor alle duidelijkheid waar ik mee begon, jongens en meisjes, dat spelletje, dit is helemaal geen spelletje, dit is bittere ernst. Het is de zwartste dag van de geschiedenis. En gemeente, als je het nieuws vandaag volgt en je kijkt in de wereld om je heen en je laat het op je inwerken, wat zijn er zwarte dagen. Maar deze dag verslaat alles. Geen spelletje, maar bittere ernst. En het is de Heere God zelf die deze vraag stelt. Waar zijt gij, waar ben je? Adam en Eva hebben zich verstopt. Waarom dan en hoe dan? Ach, u weet toch hoe het ging. Even daarvoor was alles zo goed geweest. In de hof van Eden, Adam en Eva hadden gewandeld aan de hand van God als zijn kinderen. Wat was alles goed met hem en met elkaar en met de wereld om hen heen. Harmonie. Zo goed. Maar ineens was dat allemaal weg. Alles wat maar breken kon, werd verbroken. En hoe is dat dan gegaan? Ach, we hebben het gelezen. De slang die tot hen kwam, die sissende slang, die listiger was dan al het gedierte van het veld, die zei tegen de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? Ja, maar zo had de Heere God het niet gezegd. Hij had immers gezegd, van alle bomen van de hof mag je eten, behalve van één. Maar moet je eens kijken hoe de slang, hoe de duivel het verdraait. Hij wekte de indruk alsof je van de Heere God niks mag, alsof de Heere God onredelijke dingen van je vraagt. Kijk, daar is hij ook vandaag nog mee bezig, hè? Daar kun je hem aan herkennen. De boze, door iets anders de klemtoon te leggen, door de woorden wat om te draaien, door een woordje weg te laten of toe te voegen, waardoor je toch niet helemaal of helemaal niet hetzelfde krijgt, daar is hij een meester in. En van God maak iemand die iets onredelijks vraagt. Wil jij God dienen, zegt hij tegen je. Nou, dan mag je niks hoor. Dan mag je niks. Saai zo'n leven, waar begin je aan? Daar kun je man herkennen. En op die verdraaiing is een keiharde leugen gevolgd. We lezen het in 4b, in vers 5. Gij zult de dood niet sterven. Dacht je dat nou echt? Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. We hebben gelezen hoe het gegaan is. Eva keek naar die verboden vrucht. Voor alle duidelijkheid, Adam stond naast haar. Was er dus helemaal ook bij betrokken. Misschien hebben ze elkaar even aangekeken, zoals soms een enkele blik tussen mensen genoeg is. Misschien heeft Adam wel geknikt. Zo strekte Eva haar arm uit naar de verboden vrucht. Ze nam die vrucht, ze at ervan en ze gaf het ook aan Adam. Ook hij was medeschuldig. En wat er toen gebeurde, dat is met geen pen te beschrijven. En met geen woord te vertellen. Dus wat ik vanavond doe is maar een beetje stamelen. Of misschien nog beter. Dat we maar heel eenvoudig die sobere woorden. Die we hier in de schrift vinden. Dat we die lezen. Toen werden hun beider ogen geopend. En zij werden gewaar. Dat zij naakt waren. Nu voelt wel aan hen naakt. Dat is veel meer. Veel ernstiger, veel dieper dan dat ze geen kleding aan hadden. Ik zei zojuist, alles wat er maar aan relatie en alles wat er maar goed was en alles was goed, dat werd verbroken, stuk, ongehoorzaam geweest, in opstand gekomen, gezondigd tegen een goeddoend God, want wat was die goed voor hen geweest? Niet met hem alleen de dingen gebroken, maar ook onderling was er het nodige veranderd. Kijk, afgelopen week hè, is er aandacht besteed aan pesten, dat je dat niet moet doen. En welke grote gevolgen dat heeft ook op scholen en in het leven van kinderen. Tot op de dag van vandaag volwassenen die daar met angst en beven en met trauma soms aan terugdenken. Kijk, die week was het niet nodig geweest als dit niet gebeurd was. En komende week, u hebt het misschien ook gelezen, de week tegen de eenzaamheid. Om daar aandacht voor te vragen dat er zoveel zijn die zich eenzaam voelen. Die week had er niet hoeven te zijn als dit niet gebeurd was. Zomaar even twee voorbeelden uit het nieuws. En alles wat zo vertrouwd en goed was tussen Adam en Eva, voelt nu zo vreemd en zo anders. In plaats van veiligheid, komt er nu schaamte. En ze grissen zich vijgenboombladen. Ze maakten zich schorten om zich te bedekken. En als ze de stem van de Heere God horen, zoals die elke avond tot hen kwam, worden ze bang en ze verstoppen zich tussen de bomen. Ze durven hem niet onder ogen te komen. Nou, dat kan ik wel een beetje begrijpen, toch? Als je het zo bond gemaakt hebt, dan kun je toch niet onder zijn heilige ogen komen. En dan roept de Heer, Adam, waar ben je, waar zijt gij? Zullen we ons eerst even vanavond verbazen dat de Heere God gewoon kwam zoals hij anders kwam. Hij had toch ook weg kunnen blijven? Er was nogal niet wat gebeurd. Dat is één. En zullen we ons vanavond er ook niet over verbazen dat de Heere God Adam en Eva riep? En dat hij ze zo riep. Want tussen roepen en roepen, daar kan een heel verschil in zijn. Nee, de Heere God wordt in Genesis 3 uitgetekend als een God die roept, die zoekt, die spreekt. En dat de Heere God spreekt, dat hij zegt, dingen zegt, dat komt 7 keer in dit hoofdstuk voor. Dat is een volheid. Dat wil zeggen, daarmee typeren we hem als een God die er niet tegen kan dat de relatie met de mens, de kroon op zijn schepping, dat die mens dat verbroken heeft, dat kan hij niet hebben. En daarom komt hij zoals hij anders kwam. En roept hij, spreekt hij Adam en Eva aan, waar ben je? Soms kan het wel eens helpen dat je gewoon jezelf eens afvraagt, wat zou ik in die situatie had gedaan? Altijd een beetje oppassen natuurlijk, om onszelf met de Heere God te vergelijken. Maar gewoon in het dagelijks verkeer, stel je voor, er is iemand die je heel erg op je hart getrapt heeft, zo gekwetst en pijn gedaan. Wat zeggen we dan? Zoek het maar uit. Bekijk het maar, ik kijk nooit meer naar je om. In je sop gaar koken. Enzovoorts, enzovoorts. Had de Heere God toch ook kunnen doen? Ons aan ons lot overgelaten. Zoek het maar uit. En daarom, gemeente, zo'n wonder. Als we lezen dat de Heere God riep en tot Adam zei, waar zijt gij? Ja, u zegt, dat was natuurlijk om Adam en Eva tot verantwoording te roepen. Jazeker. Maar zullen we eerst iets anders tegen elkaar zeggen, dat in die roep van God, Adam, Eva, waar zijt gij, wij ook heel veel pijn, heel veel gekwetstheid, heel veel gemis horen. U gelooft toch wel dat de Heere God een hart heeft. En dat in dat hart van God, ach, Wie van ons zou dat begrijpen? Wie van ons zal dat ten volle begrijpen? Maar dat er ook heel veel pijn in omgaat vanwege dit. Kan de Heere God voelen? Ja. Waar zijt gij? Dat is de vraag die hij stelt aan Adam. En die vraag stelt hij heel de Bijbel door. Die vraag stelt de Heere God ook vandaag aan ons. Om mensen en ook ons stil te zetten. Om ons tot bezinning te brengen. Neem nou gewoon het volgende hoofdstuk. Hè. Na Genesis 3 komt Genesis 4. Dan heeft Kaïn zijn broer Abel doodgeslagen. Kwam er ook allemaal uit voort. En dan vraagt de Heere God aan Kaïn, waar is je broeder? Dat is ook zo'n vraag, hè? Het is geen oppervlakkige vraag, maar een hele diepe vraag. Een hele diepe vraag, ook deze vraag. Waar zijt gij en waar is je broeder? Even verderop in Genesis, als Hagar op de vlucht is, dan vraagt de Heere God aan haar, als ze helemaal uitgeput onder die struik zit, van waar kom je en waar ga je heen? Dat is niet alleen een vraag aan Hagar. Dat is ook een vraag aan u en jou en mij. Een hele diepe vraag, waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Als Mozes moedeloos ter neer zit en er geen gat meer in ziet, zegt de Heer, vraagt de Heer aan Mozes, zou mijn hand verkort zijn? Als Elia moedeloos op de vlucht voor Izebel in de woestijn een goed heenkomen zoekt, dan zoekt de Heere God hem op en die vraagt, Elia, wat maakt gij hier, wat doe je hier? En ook nog één voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Judas, als die in de hof de Heer Jezus verraadt, dan zegt de meester, vriend, waartoe zijt gij hier? Nou, ik zou het nog met heel veel voorbeelden kunnen aanvullen, hoe de Heere God als het ware steeds weer naar ons toe komt en met vragen die hij als pijlen op ons afvuurt om ons stil te zetten, om ons tot bezinning te brengen. Heel de Bijbel door lezen we dat. En ook vanavond staan we bij zo'n vraag. De eerste vraag die de Heer God in de Bijbel stelt. Stil. En nogmaals, dat is niet alleen een vraag aan Adam, want Adam, dat weet u, hè, dat betekent mens. Dat is de vraag die hij aan de mens, welk mens dan ook, vroeger, nu, straks, hier, elders, stelt. Waar zijt gij? En dat is niet omdat de Heere niet zou weten, hoor, waar wij zitten. En hoe het er met ons voor staat en wat er in ons omgaat. Nee, hij kent ons, hij doorgrondt ons, hij ziet ons hier in de kerk, hij ziet ons thuis. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid, we zongen het. Waar zijt gij? Dat is ook zo mooi in die geschiedenis van Zacchaeus, hè? Daarom lazen we dat, we zien eigenlijk een beetje hetzelfde gedrag, hè? Dat verstopgedrag, dat verstoppertje spelen, achter bladeren, het een beetje van een afstandje bekijken, toeschouwer zijn, hoezeer we ook van Zacchaeus lezen dat hij nieuwsgierig was, maar u weet wel hoe dat gaat, hè? Wij hebben ook vaak uitstelgedrag. Het is dat de Heer Jezus onder bij die boom stil bleef staan en omhoog keek en zei, Zacchaeus, kom eruit, want ik moet in je huis zijn. En zo werd Zacchaeus' leven veranderd van het ene moment op het andere, omdat hij tevoorschijn geroepen werd, zoals Adam en Eva ook tevoorschijn geroepen werden. En wil de Heere vanavond, als u en jij zo'n kei bent misschien wel, in het verstoppertje spelen, voor hem en voor elkaar roept hij je tevoorschijn. Wie, waar zijt gij? Dat is een persoonlijke vraag. Hij vraagt niet aan Adam, waar is Eva? Nee, de Heere vraagt aan Adam, waar zijt gij? Het gaat over Adam. Het gaat vanavond over u en over jou en over mij. En dan weet de Heere hoe goed we zijn in het afschuiven en om onze kiezen op elkaar te houden. Zwijgen. Of als we dan toch gaan praten om er omheen te praten. Heel veel woorden gebruiken we dan, maar dat we eigenlijk niks zeggen. Waar zijt gij? Dat is een diepe vraag. Ik hoop dat dat vanavond wel duidelijk geworden is. Een vraag naar ons bestaan. Hoe we staan tegenover hem. Welke plek hij in ons leven inneemt. En gemeente, welke plek hij in je leven inneemt, dat heeft ook alles te maken met het eind van je leven. Met hoe je sterft, dat begrijpt u toch wel? Als hij in je leven geen rol speelde, dan zul je zonder hem sterven. Maar is de Bijbel heel eerlijk in, zonder hem sterven, dat is voor eeuwig verloren. Heeft de duivel zijn zin. Maar met hem leven, al is het met vallen en opstaan en met alle gebrek en lek, met hem leven, dat is ook met hem sterven, dat is eeuwig behoud. Een belangrijke vraag om vanavond voor jezelf te stellen. Waar ben je? Waar ben ik? Waar zit ik? Waar ben ik mee bezig? Goed om even halt te houden, want ik kijk even rond. Ik zie allemaal gezichten en u bent er vanavond twee keer op een zondag. Geweldig. We gaan naar de kerk en we bidden dominee en we lezen uit de Bijbel. En we hebben goede dagboeken, enzovoort, enzovoort. Mooi, mooi, maar nou even heel eerlijk. Dat is de buitenkant, maar is het ook de binnenkant? Als het alleen maar buitenkant is, prikt de Heere daar dwars doorheen. En alleen u en jij kan het antwoord geven. Of het ook van je bij je binnenkant is. Kijk, voor ons zijn de dingen voor de Heer allemaal niet onbelangrijk. Anders waren we vanavond hier niet geweest. Maar ook als we mogen leven van zijn genade, dan is het gevaar zo groot dat hij die in het centrum van ons leven hoort te staan, toch op een of andere manier aan de zijlijn terechtkomt, weggedrukt wordt. Waarom? Omdat we zo druk zijn met de dingen van het leven. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat u vanavond in deze geschiedenis een spiegel voorgehouden wordt. En dat u moet zeggen, Adams geschiedenis is onze geschiedenis. Nee, ik moet het nog beter zeggen. Adams geschiedenis is niet alleen onze geschiedenis, maar ook mijn geschiedenis. Begrijpt u? Dan gaat het niet meer over een ander. Maar dan gaat het over u en over jou. En wat kunnen wij allemaal in het leven druk zijn met ons bedrijf, met ons werk, met ons gezin, met onze studie. Noem het allemaal maar op, zo herkenbaar. Zo druk met jezelf. En er is altijd wel wat. Vanavond richt de Heere de pijl op ons hart en zegt, zie dat nou eens eerlijk onder ogen. waar ben je? Nou, zouden we best een minuutje stilte kunnen houden, toch? Om daar eens even over na te denken. Want er is al zoveel herrie in de wereld en zoveel herrie in ons leven. Zou stilte op zijn tijd ook in de kerk niet goed zijn? Ik hoor die vraag vanavond, die pijl die op me afgeschoten wordt. Waar zijt gij, waar ben je? En ik kijk nog eens even naar die vraag. En ik hoor er heel veel pijn en gemis in. En ik voel ook wel dat ik voor de draad moet komen. En ergens verwonder ik me ook over die vraag. Want het is wel een goede vraag. En een goede vraag is belangrijk, dat weet u. Ook de broeders op huisbezoek. Het is goed om erover na te denken in het gesprek, hè. Er zijn ook allerlei trainingen voor. Je kunt met een wat onhandige vraag het gesprek als het ware gelijk laten ophouden. Maar een goede vraag, dat nodigt uit om iets te zeggen. Nou, de Heere stelt een goede vraag, om zo te zeggen. Waarom goed? Het is allereerst een open vraag. Waar zijt gij? Waar bent u? En het is ook een vraag die Adam en Eva en ook u en jou de ruimte geeft om ermee voor de dag te komen, om daarop te reageren, om daarop te antwoorden. Ik stel me voor dat de Heere God even een stilte heeft laten vallen. Waar zijt gij? Om Adam en Eva, om ons uit te nodigen, om daarop te reageren. Hij valt niet, om zo te zeggen, met de deur in huis. Hij zegt niet, wat hebben jullie nu gedaan? Hij benoemt niet direct dat ze van de verboden vrucht gegeten hebben. Nee, waar zijt gij? Ruimte om voor de dag te komen. En wat zou nou het goede antwoord van Adam en Eva zijn geweest? Hier ben ik, heren. Hier ben ik. Moede kom ik, arm en naakt, tot u, de God, die, zouden ze het dan nog verder hebben durven afmaken, tot u, de God, die zalig maakt? Zouden ze dat nog durven hopen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar gemeente, dat is niet hun antwoord. Kijk, we zijn gestopt bij vers 9, maar u zou dat nog eens even vanavond rustig thuis door moeten lezen. En zeg ik vanavond tegen u en tegen jou, doe alstublieft niet zoals Adam. Want zo komt hij niet voor de dag. Hij verzint uitvluchten. Hij zegt, ik hoorde, moet u maar eens even kijken naar vers 10 en meelezen. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Nou, dat klopt allemaal wel, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Heeft hij eigenlijk nog niet zoveel gezegd, hè? Hij komt er dus niet mee voor de draad. En dan vraagt de Heere door. Hij kent Adam wel. Stel me voor dat er ook weer even een stilte gevallen is. En dan een vervolgvraag, vers 11. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Kijk, zo laat de Heere toch precies weten dat hij van alles op de hoogte is. Adam, kom er maar mee voor de dag. Zeg het maar eerlijk, want ik weet alles. Dan gaat Adam afschuiven. De vrouw. Moet eens kijken. Dat eerste huwelijk zo gelukkig getrouwd. Wat een scheur. Wat een afstand klinkt erin door. Adam heeft het niet over mijn vrouw. Dat was hoor. Dat was zijn vrouw. Uit de hand van God ontvangen. Maar hij zegt, de vrouw, hoor de afstand. Zij die één waren, zijn ineens weer twee geworden. Wat moet dat voor beide een eenzaamheid hebben gegeven? Moet dus even kijken naar vers 8, hè. Daar gaat eerst dat samen en zij hoorden. Dus eventjes was dat nog samen. Zij hoorden de stem van de Heere God, wandelden in de hof aan de wind van de dag. En dan lezen we vervolgens hun namen apart genoemd. Je ziet als het ware al een klein scheurtje ontstaan. Toen verborg Adam en zijn vrouw. Die worden Adam en zijn vrouw. En hoe gaat het dan verder? Dan lezen we uit de mond van Adam. Ik hoorde. Ik vreesde. Ik was naakt. Ik verborg mij. Ik, en nog eens ik, het eerste sprookjeshuwelijk, stuk. En wie krijgt uiteindelijk de schuld? Dat is God. Ze schuiven het allemaal af op anderen, de ander, op God. En gemeente, ik zeg vanavond, als de Heere God in dit woord naar u en jou toekomt en u bevraagt, waar ben je? En je denkt misschien terug aan dingen die gebeurd zijn vroeger, lang geleden, wat je gezegd hebt, wat je gedaan hebt, wat je uitgesproken hebt. Alsjeblieft, doe niet als Adam. Ontken het niet, schuif het niet af, kom ermee voor de dag. Je moet dan altijd denken aan een moeder, hè. Die wel merkt, kijk even naar de kinderen, soms pakken jullie misschien wel eens een snoepje, hè? Stilletjes in de hoop dat ze het niet merken. Nou, vroeger had je heel veel snoepjes met flinke kleurstof, hè? Dan weet je wel wat er gebeurt. Dan kun je dat een hele tijd daarna nog op je tong zien, hè? Als je dan dat snoepje opgegeten had of misschien wel doorgeslikt, dan zei je moeder, laat je tong eens zien. En dan zag ze die rode of die blauwe tong. Jij hebt gegeten. De Heere zegt vanavond, laat je tong, laat je mond eens zien. U hebt gegeten. En gemeente, dan is het spannend hoor. Komen we tevoorschijn? Zijn we eerlijk voor God? Zacchaeus komt uit die boom. Eerlijk zegt hij dat hij als tollenaar veel ontvreemd en zichzelf toegeëigend heeft wat hem niet toekwam. Zijn leven verandert. Een nieuw leven. En weet u wat nou zo mooi is? U hebt wel eens gehoord van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat dit allemaal zo, mag ik zo zeggen, ontroerend verwoord. Ik zal het u voorlezen. Het is helemaal niet zo'n lang stuk, maar toch even om vanavond aan te geven hoe mooi de Nederlandse geloofsbelijdenis is, opgesteld door Guido de Bray. Dan gaat het om artikel 17. En er staat boven van de wederoprichting van de gevallen mens. Wij geloven, schrijft Guido de Bray, dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, en dan moet u eens even letten op de werkwoorden, ziende, dat is één, dat zich de mens zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had. Ja, het is een beetje oude taal, hè? We moeten er doorheen luisteren. Maar we letten dus op die werkwoorden van God, hè? Goede God, ziende. Dat toen die mens zich in die diepte geworpen heeft, die duisternis, Wat deed hij toen? Zoeken lezen we. Toen hij al bevende voor hem vloot, op de vlucht sloeg. En heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Machtig verwoord, hè. Hoe de Heere God, die de mens aan zijn lot had kunnen overlaten, zag de mens zocht, hem heeft getroost en zijn zoon heeft beloofd. U moet dat vanavond nog maar eens even doorlezen. Artikel 17 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als je dan tevoorschijn komt, dan is je laatste uur geslagen. Zal de Heere dan tegen u en tegen jou en tegen mij zeggen, ga weg van mij, ik wil je nooit meer zien. Zou verdiend zijn, hè? Zou echt verdiend zijn. Maar ik verkondig u vanavond, dan is er vergeving. Vergeving, echt waar? Ja, echt waar. Johannes schrijft in zijn eerste brief, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, zo misleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons zal reinigen van alle ongerechtigheid. En dan mag Johannes wijzen op die hemelse voorbidder, die pleitbezorger, die advocaat in de hemel, de rechtvaardige. Oftewel, waar geen smetje aan te zien is en niks op zijn leven aan te merken. Hij is een verzoening voor onze zonde en zijn bloed reinigt ons. En het is genoeg om zelfs heel de wereld te redden. Machtig, hè? Zo ruim. Zo ver kan dat bloed van de Heer Jezus reiken. Dan wil ik u nog even, we zijn een beetje aan het eind van de preek gekomen hoor. Wil ik nu even in gedachten meenemen naar het Nieuwe Testament. Hier was het de Hof van Eden. Nu gaan wij in gedachten naar de Hof van Gethsemane. Ik zie daar een bende soldaten. Fakkels. Zwaarden glinsteren in het spaarzame licht van de nacht. Op weg om iemand gevangen te nemen. En daar zie ik in de duisternis van de hof tussen het geboomte. Ik zie iemand staan. Hij stapt naar voren en hij zegt, wie zoekt gij? Weet u wie dat was? Dat was de tweede Adam. Hij verborg zich niet hoor. Hij verborg zich niet voor zijn vader, want even ervoor kroop hij over de grond. En hij zei het tegen zijn vader, vader, die drinkbeker die ik moet leeg drinken, ik zie daar zo tegenop. Hij verborg zich niet voor zijn vader. Maar als ik hem leeg moet drinken, dan zal ik hem leeg drinken, uw wil geschieden. Hij verborg zich niet voor God en niet voor de mens. Wie zoekt gij? Ik ben het. Kijk, hij schoof de schuld niet af. Maar hij deed het juist andersom. Hij trok de schuld naar zich toe. Hij nam het op zijn schouders. Hij zette zijn schouders eronder. En vanavond zegt deze tweede Adam tegen u en tegen jou, hier ben ik. En ik denk nog even aan de woorden die de Heer Jezus sprak tegen Zacchaeus. Ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zie, hier ben ik. Ik zeg vanavond, wat een zaligmaker. Zo is er maar één. En hij kijkt u en jou indringend bewogen aan. Ben jij om mij verlegen? Kan ik mijn genade aan jou kwijt? En dan even heel ernstig hoor. U begrijpt het wel, hè, als wij heel ons leven aan hem voorbij gaan. Daarin volharden, zonder hem leven, zonder hem sterven. Dan moet u er niet op rekenen dat het straks eeuwig zal meevallen. Dat begrijpt u toch wel? Maar misschien is het voor u wel te groot om het te geloven. Dat de Heere naar zulke mensen zoals u en jij nog wil omzien. Ik zeg vanavond, laat u niet leiden door uw gevoel. Laat u niet leiden door wat u kan voorstellen. Laat u niet leiden door wat wij denken. Maar laat u vanavond leiden door het woord. Vanavond vraagt hij naar u en naar jou. En hij meent het. Kom voor de dag. En je zult het leven vinden in hem. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 103. Nu twee versen en ook straks nog twee versen. Nu de versen 2 en 5. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. 2 en 5 van Psalm 103. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heere, we danken u voor uw onuitsprekelijke genade voor het evangelie, wat u vanavond hebt laten verkondigen. Het is misschien wel te groot en te hoog. We kunnen er niet bij. We hebben onze gedachten, ons gevoel, we hebben dat alles zo tegen, maar daarmee mochten we toch ook de verkondiging besluiten, dat we ons zullen laten leiden door uw woord. En uw woord is doorslaggevend. En in dat woord belooft u het. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wat een wonder, Heer Jezus, dat u gekomen bent. U niet verborg. En de schuld niet afschoof, maar naar u toe trekt. Ach, u had ook geen schuld. O wonder van genade. Dank, dank, dank. En we bidden u, als u die vraag, die pijl op ons hart gesteld hebt, waar ben je, dat we daar eerlijk antwoord op zullen geven. Dan kent u ons, Heer. O, we bidden het u. Mogen wij, als wij verstoppertje spelen, als we onze kiezen op elkaar houden, als we eromheen praten, als we de schuld afschuiven. O Heer, dat allemaal niet mag gebeuren, maar ja, dat we aan uw voeten terecht mogen komen. Heere, zo hebben we gebeden om uw zegen. En mogen we ook alles in uw handen laten. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Wees in het bijzonder met hem die tobbe. En steeds maar denk dat het niet voor hen is. En daar zit nog iemand anders achter die ook dat ons wil laten geloven. Die leugenaar van de begin. Dat we niet zullen geloven, maar dat we u zullen geloven. Heere, zo bidden we voor elkaar, ook voor deze gemeente. We dragen elkaar aan u op, Heere. U weet wat wij zo met ons meedragen. We bidden ook voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor dominee Trampel, voor zijn vrouw, voor het gezin. Stel hen tot een zegen. Geef de vreugde van het ambt. Het opdiepen van oude en nieuwe schatten in uw woord, om dat uit te delen aan de gemeente. Zegen hem en hen. En Heren, zo mogen we vanavond ook bidden voor het zendingen, het evangelisatiewerk. We denken aan Marieke in Afrika, de familie Boogert in Israël, de familie Dadash van de Berg in Libanon. En Heren, u weet hoe want een brandhaard daar is. Bescherm en bewaar. Geef vrede, Heere. Zo bidden wij ook voor de familie Roest, Oskam in Thailand. Voor Adrian Stam in Roemenië. Voor dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouw in Roemenië. Voor de evangelisten Tito, Aurel en Nion. In Oltenia, Roemenië. We bidden voor ouders en familie van anderen die in de zendings werkzaam zijn. Ja, Heere, zo hebt u ze overal vandaan geroepen. En hebt u ze overal heen gestuurd. En zo bouwt u aan uw koninkrijk hier en elders. En mogen we u bidden, Heere, dat al dat werk wereldwijd voortgang mag hebben, hoezeer de boze dat ook probeert te keren. We denken ook aan de vervolgde kerk. Wat kunnen we soms geraakt worden door de getuigenissen en de verhalen die we horen. We bidden voor hen om standvastigheid. Maar juist in die situaties, dat u juist daar ook weer nieuwe volgelingen maakt. Heere, zo in vertrouwen op uw leiding en dat u regeert, en dat u weet wat u doet. Mogen wij ook hier in Waarderen omgeving ons leven in afhankelijkheid van u gaan. De nieuwe week die voor ons ligt, Heere, gaat u met ons mee. Geef wat nodig is. En mogen wij van die vreugde en dat geloof en die toekomst die er is bij u, mogen wij daar getuigen van zijn, opdat ook anderen voor u gewonnen zullen worden. Want Heere, dat zeggen we toch tegen oud en jong, iedereen van ons, hoe goed het is om u te kennen en om u te dienen. U bent het waard, Heere, om te ontvangen alle lof, alle dank, alle eer, alle aanbidding. Van nu aan tot in eeuwigheid. Vergeef al het zondige om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen verder in Psalm 103. Nu de versen 6 en 7. Zo mooi om te zingen dat zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen. Wie denkt er dan niet aan de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ook dat hij wel weet hoe wij in elkaar steken. Zijn maaksel. Hoe zwak van moed en klein van krachten. 6 en 7. Psalm 103. Gemeente hier of thuis, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.